Goed, de deuren zijn dicht.
We kunnen gaan beginnen, betekent dat. 145, het zesde vers, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Laten wij samen de Heere eerst om zijn zegen bidden. Heere, als we in dit ogenblik tot u naderen, dan mag dat wel zijn met dankbaarheid allereerst voor het feit dat u ons weer hebt gespaard en verzorgd en dat wij nog altijd in het bezit zijn van uw heilige evangelie. We mogen het ook vanavond weer voor ons nemen en we mogen er weer met elkaar weer in lezen om op die manier te verstaan wat gij tot ons te zeggen hebt. Het zijn geschriften uit oude tijden, heren, maar dat betekent niet dat ze hun betekenis verloren hebben. Dat betekent niet dat ze niet langer geldig zijn en niet langer geloofd behoeven te worden en niet langer gehoorzaamheid vragen. Want al zijn ze nog zo oud, heren, ook die brief van de Filippenzen, het is het eeuwige en het altijd blijvende woord van u. En daarbij tegelijkertijd ook het betrouwbare, het waarachtige woord dat gij hebt gesproken. Geef ons daar diepe overtuigingen van, heren. En laten we ook ervaren dat uw woord nog altijd kracht doet. Dat het nooit zijn kracht verliest. En zeker als uw Heilige Geest er gebruik van maakt in ons leven. Dat we het dan ook ondervinden zullen, heren. Dat dat woord uitwerking heeft. Dat dat woord wat nalaat, dat dat woord vrucht draagt, dat het niet ledig tot u wederkeert. Mogen we zo vanavond luisteren En wilt gij geven dat dat gedeelte wat vanavond onze aandacht vraagt dan voor ons mag opengaan. En dat we mogen verstaan wat u daarin gezegd hebt, ook voor ons in deze tijd. En wat dat nu in de praktijk van ons leven zou moeten gaan betekenen. Bewaar ons voor de zonde. Gedenk ook aan hen die met ons meeluisteren, Heere. Wees ook aan hen gedachtig in de ouderdom van hun leven of in bijzondere zorgelijke omstandigheden wellicht ook. Voorzie in al onze noden en vergeeft u ook al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Mag ik u uitnodigen om met mij weer te lezen in het vierde hoofdstuk van de brief aan de Filippenzen. Het hoofdstuk waar we de laatste keer dat we bij elkaar waren in de Bijbelkring een begin mee maakten. Toen hebben we de eerste drie verzen van dit hoofdstuk overdacht. Ik lees u nu de verzen 4 tot en met 7. Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Zover, dat zijn dus de teksten die vanavond onze aandacht vragen. Drie vermaningen, drie geboden, zo mag je ook wel zeggen, want Paulus gebruikt iedere keer weer de gebiedende wijs. Het zijn dus zelfs nog meer dan aansporingen. Hij legt de Filippenzen onder drie verplichtingen. Je kunt ze alle drie afzonderlijk nemen, je kunt ze ook in één verband met elkaar nemen en ze hebben ook inderdaad veel met elkaar te maken. En ze hebben vooral van doen met het feit dat de apostel Paulus beoogt om de gemeente van de Filippenzen ertoe op te wekken om te leven zoals dat voor hen het meest profijtelijk en voor de Heere het meest eervol zal zijn. Dat heeft hij al meer gedaan. In deze brief vinden we al meer van die vermaningen, die aansporingen van Paulus. Dat ze, ik denk bijvoorbeeld in het tweede hoofdstuk, in het 14e vers bijvoorbeeld, dat ze alle dingen zullen doen zonder murmureren en tegenspreken, opdat ze onberispelijk en oprecht mogen zijn, kinderen Gods, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht onder welke gij schijnt als lichten in de duisternis, voorhoudende dus getuigenisgevende van het woord des levens enzovoort. Zo zou hij de Filippenzen eigenlijk willen hebben, dat ze aan dit hoge ideaal beantwoorden en dat ze zich zo in het midden van die heidense omgeving waarin ze leven zouden openbaren. Wel nu, diezelfde gedachte die heeft de apostel nog als hij nu toegekomen is aan het afsluiten van zijn brief en als hij het laatste gedeelte schrijft. Ik zei al, dan vinden we ook van die aansporingen en hier zelfs in de vorm van geboden, waarbij de apostel opnieuw benadrukt hoe het leven van een waar christen er eigenlijk dient uit te zien. Het eerste gebod dat we in het vierde vers dus vinden, dat is een gebod tot voortdurende blijdschap. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, of wederom zal ik zeggen, verblijd u. Nadat de apostel het één keer gezegd heeft, verblijd u in de Heere te allen tijd, zegt hij het nog een keer. De eerste vraag die je zou kunnen stellen, waarom moet hij dat nou herhalen, is één keer niet genoeg. Andere geboden staan er toch ook maar één keer. Waarom moet hij dit gebod om voortdurend blij te zijn nu herhalen? Ik denk dat dat samenhangt met het feit dat als hij het één keer gezegd heeft, verblijd u in de Heere te allen tijd, dat degene tot wie hij het zegt met een tegenwerping komt en met een hele serie tegenwerpingen zou kunnen komen. En Paulus voorziet dat. En omdat hij dat voorziet, herhaalt hij zijn gebod. Wat zijn er dan voor tegenwerpingen die tegen een dergelijke opdracht ingebracht kunnen worden? Verblijd u te allen tijd. Hoe kan dat nou? kan een mens dan onder alle omstandigheden en in alle levenssituaties zich maar verblijden? Zijn er dan in het mensenleven niet heel vaak omstandigheden die zorg geven en die het absoluut onmogelijk maken om blij te zijn? Omstandigheden die een mens neerdrukken, die een mens moedeloos kunnen maken. Kunnen we niet met pijn en verdriet en allerlei teleurstellingen te kampen hebben, zodat er in de verste verte geen sprake van kan wezen dat we dan nog een gevoel van blijdschap overhouden? En als Paulus al die tegenwerpingen als het ware hoort zeggen, dan reageert hij daarop niet door die tegenwerpingen te gaan weerleggen en door te zeggen ja, maar toch en zus. En nee, door eenvoudig te herhalen: en toch zeg ik wederom, verblijd u. Maar hoe kan dit gebod dan opgevolgd worden? Dit gebod tot voortdurende blijdschap. U moet erop letten dat de apostel dit gebod in een bepaald kader plaatst. Dat hij de bepaalde sfeer aanwijst waarin die blijdschap er voortdurend dient te zijn. Sfeer, de omstandigheden waaronder dit gebod kracht doet. Het is verblijd u in de Heere te allen tijd. Dat wil zeggen, verblijd u in die dingen die behoren bij uw verbinding aan en uw eenheid met de Heere. U hebt wellicht wel eens meer gemerkt dat in de brieven van Paulus, en dat is in de Filippenzenbrief ook het geval, de apostel nogal eens wat keren nadruk legt op dat in de Heere, in hem, in Christus. Dat is eigenlijk het grote geheim van het ware geloofsleven, van de ware godzaligheid. Het eigenlijke geheim van het waarachtige geestelijke leven is gelegen in de verbinding met de Heere, de vereniging met Christus. En in die sfeer plaatst de apostel dit gebod tot voortdurende blijdschap. Als hij dit gebod geeft, dan moeten we dus inderdaad denken aan de omstandigheden die een mens heeft mogen ontvangen toen hij door de Heere gebracht is tot de kennis van zijn genade en toen hij door de Heilige Geest geleid is tot die zaligmakende kennis die naar Christus uitdrijft en die aan hem verbindt. En als de apostel dan oproept tot blijdschap, dan is het een speciale blijdschap. En de beleving daarvan is alleen maar mogelijk in de beleving van de vereniging met Christus. Want daar liggen de onveranderlijke en de onvergankelijke dingen in. Natuurlijk zou het wreed, zou het onmenselijk, zou het ook absoluut onmogelijk zijn geweest als de apostel gesproken had tegen de Filippenzen: nou moeten jullie altijd maar blij zijn en meer niet. Dat zou wreed zijn, dat kan niet, dat kan eenvoudig niet. Want er zijn nu eenmaal in ons mensenleven zoveel situaties die je de blijdschap onmogelijk maken. Je vindt dat in de schrift immers ook. Je vindt dat in de 90ste psalm: wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. En je vindt dat in andere psalmen, je vindt dat in de beleving van Gods heilige, voor zover die beschreven wordt in het woord van God. Allerlei situaties waarin de blijdschap eigenlijk ver te zoeken is, vanwege de neerdrukkende en de bemoeilijkende omstandigheden van het menselijke leven. Maar Paulus heeft dat niet op het oog, een oppervlakkige, altijd durende blijdschap, hoe het ook is en wat er ook aan de gang gaat. Maar een blijdschap die verbonden is, die voortvloeit uit de vereniging met Christus. U moet ook niet vergeten in welke omstandigheden de schrijver van deze woorden verkeert als hij deze dingen op papier zet. U weet, Paulus zit in de gevangenis. Paulus is vastgeketend aan een Romeinse soldaat. Paulus is zijn bewegingsvrijheid kwijt. En dat wil niet zeggen dat hij door die omstandigheden uitgerangeerd is en nu eigenlijk voor het hele kerkelijke leven ook niet zoveel zorg meer heeft. Integendeel, hij zit gevangen, hij kan weinig meer doen, hij kan schrijven, zeker, dat kan hij. Hij kan mensen ontvangen, die vrijheid heeft hij ook nog behouden. Maar hij kan niet op reis, hij kan nergens heen. Als hij hier of daar vandaan hoort dat de dingen niet goed gaan, dat de dwaalleraars optreden en dat de mensen gevaar lopen om door die dwaalleraars worden meegetrokken, dan heeft de apostel Paulus is geen enkele mogelijkheid om daar nu met zijn gezag eigenlijk tegen op te treden. Behalve dat hij een brief zou kunnen schrijven, wat hij dan overigens ook doet. Maar als de apostel deze dingen schrijft, dan zit hij zelf gevangen en dan weet hij zelf ook wat dat allemaal met zich meebrengt aan emoties van verdriet en van zorg en van spanning. Hij heeft het ook gezegd, we hebben dat een aantal weken met elkaar geleden gelezen in het 18e vers van het derde hoofdstuk, als hij het over die antinomianen heeft. Diegenen die anders wandelen en van welke de apostel dikwijls gezegd heeft. En het nu ook, en daar heb je het, wenende zegt. Dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. En laten we nou maar niet aannemen dat dat een stijlfiguur is van de apostel en dat hij dat nou niet letterlijk bedoelt. Ik denk dat we mogen zeggen, de apostel bedoelt dat letterlijk. Als hij denkt aan de gevaren die van deze kant de jonge christelijke gemeente in Filippi en elders bedreigen, dan springen de tranen in zijn ogen en dan heeft hij daar verdriet van. Verdriet ook, omdat hij zelf zo weinig kan doen vanwege zijn gevangenschap. Maar ondanks dat, en de inkt is nauwelijks droog van dat woord wenende, ondanks dat schrijft hij een paar regels verder, verblijd u in de Heere te allen tijd. En nog een keer, verblijd u. Kan dat dan? Ja, dat kan. En dat kan is in het leven van de apostel zelf gebleken. En dat weten ze in Filippi nog wel. Want toen hij daar kwam met het evangelie, toen duurde het niet zo lang of hij belandde in de gevangenis, in Filippi. En hij zat daar samen met Silas. En ze zaten daar met een bebloede rug, opengeslagen door de geesels. En ze zaten daar kromgesloten in het blok. Toen was hij eens echt goed zijn bewegingsvrijheid kwijt. En toen had hij zelfs geen plekje om te liggen. Toen moest hij daar in een gedwongen zittende houding met die kapotgeslagen rug dag en nacht verblijven. En wat deed Paulus toen? Kreunde hij onder zijn pijn? Klaagde hij over zijn lot? Mopperde hij? Sprak hij verwijten aan het adres van zijn beulen? Nee, te middernacht zongen Paulus en Silas Godelof. Ondanks de pijn en ondanks de vernedering en ondanks de vrijheidsberoving en ondanks de gevangenschap, ze zongen Gods lof, verblijd u in de Heere. Hoe kon Paulus dat doen? Hoe kon Silas dat doen? Ze wisten één ding zeker. Al de pijn die we nu doorstaan en al de vernedering die we nu moeten meemaken en alles wat er eventueel verder nog boven ons hoofd hangt, de gevangenis, de kerken, de cipier en al de behandeling die we van hem krijgen, alles is niet in staat om enige verandering aan te brengen in onze relatie tot de Heere. Die gevangenneming heeft wel een hele hoop veranderingen in zijn levensgang gebracht. En die bebloede rug, die geestelingen, die hebben ook een hele verandering in zijn gezondheidstoestand gebracht. Maar ze hebben niets veranderd in wie hij voor God en wie God voor hem was. Op geen enkele manier. En daarom, hij kan zich niet in zijn geestelslagen verblijden, dat kan niet. Maar wel in de Heere, ondanks zijn geestelslagen. Nog altijd weten Paulus en Silas dat ze in hem geborgen zijn. En dat ze voor zijn rekening liggen. En dat ze aangenomen door hem zijn. En dat ze bewaard worden door hem. En dat niets hen geschieden zal zonder zijn wil en zonder zijn bestuur. En dat kan die gevangenis niet veranderen. En niets. En vandaar dat ze ook toen en ook daar en ook in die omstandigheden reden hadden om zich te verheugen in God. Het is duidelijk dat deze blijdschap alleen maar te kennen is als wij ook weet hebben en eerst weet hebben van dat in de Heere. Als in ons leven dat geheim, ook ons levensgeheim geworden is. Als we weet gekregen hebben van ons aandeel in hem. Van het wondere feit dat de Heere ons in genade heeft aangenomen. En dan nog. Dan kunnen er nog tijden van neerslachtigheid zijn. En dat kan samenhangen met iemands karakter. Want er zijn mensen met een neerslachtig karakter. Er zijn mensen die gauw in de put zitten. Er zijn mensen die gauw terneergeslagen en depressief zijn. Dat is ook een kwestie van aanleg. Dat is een kwestie van hoe functioneert het een en ander in een menselijk leven. Het kan ook mee een gevolg zijn van de levensgang en de levensomstandigheden. En dan weet u net zo goed als wie dan ook dat de levensgang van de een veel voorspoediger lijkt te verlopen dan die van de ander. En dat de zon veel meer schijnt over het levenspad dan over het pad van de ander. Maar ondanks dat, en ondanks dat we in de Bijbel ook een Heman tegenkomen. Ik denk aan de 88ste psalm. Een Heman die van zichzelf moet zeggen dat hij van zijn jeugd aan bedrukt is geweest. En doodbrakende. Omdat hij Gods vervaarnissen droeg. En twijfelmoedig was. Nou, daar heb je dan een mens in al de neergebogenheid van zijn ziel. En dat is nou bij Heman iets wat levenslang met hem meegegaan is. Overigens was deze man wel een van de tempelzangers. Dat is ook wonderlijk. Die man zo vaak de lof des Heren moest zingen samen met de andere collega-zangers. Terwijl hij van zichzelf moet zeggen, ik draag uw vervaarnissen. En ik ben twijfelmoedig. Maar ondanks dat die dingen er zijn en ondanks dat we dat ook tegenkomen. Het zij bij een ander, het zij bij onszelf. Zodat de Bijbel ook woorden spreekt van een neergebogen geest. Wie zal die oprichten? Ondanks dat staat er toch dit gebod. Want een van de meest dominante verschijnselen, een van de meest opvallende zaken van het Koninkrijk Gods is dat het blijdschap brengt. En een van de vruchten, een van de eerste vruchten van de geest is blijdschap. Wat denkt u van Paulus' woord in Romeinen 14 vers 17? Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid. En vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En als Paulus in Galaten 5 de vruchten van de geest noemt, dan zegt hij, maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap. Dat is nummer 2 van de 9. Dus dat staat ook bijna vooraan zelfs. Liefde, blijdschap, vrede enzovoort. Daardoor wordt het leven der genade toch zeker ook gekenmerkt. Altijd, zegt u, misschien niet altijd zo opvallend, maar zelfs als er nevels hangen, zelfs als er duisternissen zijn, zelfs als je het helemaal niet meer weet, dan kan het toch ineens een zaak van verwondering en van blijdschap voor je duistere zielsomstandigheden worden als je je realiseert en er is toch nog een God waar ik naartoe kan, met al mijn noden en met al mijn zorgen. Zijn er dan geen oorzaken bij ons, bij de mens, waardoor de blijdschap taant en verdwijnt? Ja. Het is een blijdschap in de Heere, werkvrucht van het werk van de Heilige Geest. Maar wat nu als we door onze wandel de Heilige Geest bedroeven? En wat nu als we door onze wandel de Heilige Geest uitblussen? Dan houdt hij zijn werkingen in. En dan is er van blijdschap en de beleving ervan ook geen sprake. Dan ga je dit krijgen, dat de mens gemaakt blij gaat doen. En gemaakt optimistisch probeert te leven. Maar dan is het echte er niet in. En als die dingen voorkomen, dat, ja, Paulus heeft er in de Filippenzenbrief dan niet over gesproken, maar in Thessalonicenzen wel en in de brief aan Efeze ook. Als die dingen voorkomen in het leven van Gods kinderen, dat ze de geest hebben bedroefd en tegengestaan en uitgeblust. Dan klinkt toch dit gebod, verblijdt u in de Heere te allen tijd. Met andere woorden, dan is dit gebod ook niet minder dan een oproep tot terugkeer tot de Heere, tot waarachtige bekering, tot de wegen des Heeren. Zo heeft de Heere de recht op dat de zijnen zo zijn. Want heeft hij niet voor grote blijdschap gezorgd, zie ik verkondig u, grote blijdschap. En dat is niet alleen maar in het geboren kind, maar dat is ook in al de andere dingen die ons van de zaligmaker geschreven staan. In dat werk van de Heere ligt zoveel stof tot blijdschap dat de Heere de recht op heeft dat zijn volk zich ook werkelijk in hem zal verblijden. En als ze dat niet doen en als daar tekort aan is, dan ligt dat niet aan hem. Maar dan moeten ze de oorzaak bij zichzelf allereerst zoeken en zich bekeren van hun dwaalwegen. Dat is het eerste gebod, verblijd u in de Heere. Het tweede, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Ja, hier hebben we nou weer zo'n woord. Het woord bescheidenheid in onze vertaling is dan de weergave van een Grieks woord, maar dat Griekse woord dat is nog niet zo simpel weer te geven. De nieuwe vertaling heeft uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Je kunt nog andere woorden bedenken, maar er is eigenlijk geen één Nederlands woord dat precies dekt wat het Grieks eigenlijk wil zeggen. Daar zitten vele gedachten in. Daar zit die gedachte van bescheidenheid, van ootmoedigheid in. Daar zit ook de gedachte van de vriendelijkheid in. Daar zit ook de gedachte in van ruimhartigheid, grootmoedigheid. Er zit de gedachte in van, nou, niet altijd zelf gelijk willen hebben. En niet altijd op je strepen staan. Misschien dat we het beste verstaan als we het lezen in verband met een paar andere plaatsen in het woord van God. Hier staat het zelfstandig naamwoord, maar je komt ook het bijvoeglijk naamwoord, dat van dezelfde wortel is afgeleid, verschillende keren in de Bijbel tegen. Bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 3. In het derde vers van dat hoofdstuk. Dan wordt door Paulus in dat hoofdstuk gesproken over de plichten en de eisen die aan opzieners en diakenen gesteld kunnen worden. En dan wordt er in vers 3 gezegd dat een ouderling niet genegen moet zijn tot de wijn, geen smijter moet zijn, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden. Daar hebt u het bijvoeglijk naamwoord van het zelfstandige naamwoord dat we in de tekst vinden. Geen vechter en niet geldgierig. Nou moet u die woorden eens naast elkaar plaatsen. Hij moet bescheiden zijn en geen vechter. Geen vechter die erop loslaat of die er met woorden op loslaat. Maar daar is juist het tegenovergestelde daarvan. Iemand die zwijgen kan. Iemand die de ander ook een kans kan geven. Iemand die geduld heeft. En die niet altijd gelijk ergens bovenop vliegt. Dat is allemaal in dat ene woord bescheiden opgesloten. Dezelfde gedachte in de brief van Paulus aan Titus. Ook een voorschrift ten opzichte van degene die verantwoordelijkheid dragen in de gemeente. Maar ook in de overheid. In Titus 3 vers 2. Dat zij niemand lasteren. Geen vechters zijn, maar bescheiden zijn. Diezelfde tegenstelling, geen vechters, niet erop losslaan en op losgaan, maar bescheiden. Zachtmoedig, ootmoedig. En zo komt het woord ook voor in, en dan vindt u het in de vertaling niet meer terug, maar in het Grieks is het daar wel te vinden in, en dan zijn we eigenlijk bij de verklaring ervan, in het eerste vers van 2 Korinthe 10. 2 Korinthe 10, het eerste vers. Voorts, ik, Paulus zelf, bid u door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus. Goedertierenheid heet het daar. Maar het is hetzelfde. En dan wordt hier de Heer Jezus als het grote voorbeeld genoemd. Wat Paulus dus in Filippenzen 4 vers 5 eigenlijk zeggen wil, dat zou je zo kunnen verklaren. Volg de voetstappen van uw meester. Vertoon het beeld van uw meester. Zoals hij trouwens in hoofdstuk 2 van deze brief, het 5e vers, ook al heeft gezegd. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Wat is nou die bescheidenheid die aan alle mensen bekend moet zijn? Dat zij navolgers van Christus zijn. Die, en zo zegt de schrift het, die toen hij gescholden werd, niet wederschold. En toen hij leed, niet dreigde. Maar het overgaf in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Dus als je in dit leven, zegt Paulus tegen de Filippenzen, mogelijk onrechtmatig en oneerlijk behandeld wordt, ga niet gelijk tegen in en spring er niet bovenop en zoek nou niet zelf je recht te krijgen en de dingen recht te zetten. Maar let nog eens op dat voorbeeld van Christus. Op die goede tierenheid, op die bescheidenheid, op die ruimhartigheid, die grootmoedigheid van de Heere Jezus, die het in handen van zijn vader, in handen van zijn rechter overgaf. En u zegt, dat is alweer een onmogelijke opdracht, net zo goed als die eerste. Ja, en dat is ook zo, althans, dat is een onmogelijke opdracht als een mens die in zijn eigen kracht zou moeten vervullen. Want wie kan nou zo leven? Wie, ja, moet je toch wel. En dan zeggen we vandaag, dan is het, ja, dat is een watje die zo leeft. Dat is iemand die, nou ja. Nee, tegenwoordig dan moeten we assertief zijn. We moeten weten waar we staan en we moeten niet ons alles aan laten leunen. En we moeten onszelf kunnen verdedigen en je krept trainingen in assertiviteit en dat soort dingen meer. En hier zegt Paulus, uw ruimhartigheid, zij alle mensen bekend, dat je anderen ook een plaats geeft. Dat je niet op je rechten staat en dat je niet altijd gelijk wilt hebben. Wie kan dat? Dat ligt de mens niet. En daarom geeft de apostel ook hier een bemoedigende aansporing bij. Een bemoedigende belofte. De Heere is nabij. Wat bedoelt hij daarmee? Ik denk dat u geneigd bent om te denken aan het feit dat de apostel hier bedoelt dat de Heere wederkomen zal. En dat hij, als hij wederkomen zal, de dingen voor zijn kerk, voor zijn verdrukte kerk ook wel recht zal zetten. Het zou kunnen wezen dat de apostel dat inderdaad bedoelt. Dan betekent het woordje nabij, dat is dus een bepaling van tijd. Het duurt niet lang meer of de Heere zal komen. Zijn komst is nabij. Het kan ook wezen dat je dat woordje nabij moet lezen als een bepaling van plaats. Zo in de Heer, in de zin van, wat u ook meemaakt, de Heere is vlakbij u. Als we het nou eens eerst in deze zin opvatten, nabij in de zin van een bepaling van plaats, dan zegt Paulus, wat u ook meemaakt, Filippenzen, bedenk dat de Heere op u let. Dat zijn ogen u gadeslaan. Dat hij uw gedrag van ogenblik tot ogenblik waarneemt. En ook bedenk daarbij dat u, wat uw omstandigheden ook zijn en wat de mensen u ook aandoen en waarheen uw weg ook leidt, hij als die nabije God altijd tot uw hulp en tot uw bijstand gereed is. Zoiets als wat de apostel zelf heeft ondervonden, en dan denk ik aan het 4e hoofdstuk van de 2e brief aan Timotheus. Dat is die brief waarin die de apostel geschreven heeft in zijn laatste gevangenschap, de laatste brief die hij wil van hem hebben. En dan heeft hij het helemaal niet makkelijk. Dan is hij zo eenzaam geworden doordat er zoveel mensen bij hem weggegaan zijn. En toen moest hij zich in zijn eenzaamheid verantwoorden voor de rechtbank. En dan zegt hij in vers 16, in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest. Want maar ze hebben me allen verlaten. En dan is hij zo grootmoedig, hier heb je nou zijn grootmoedigheid, dat hij dan zegt, en ik neem het ze niet kwalijk, ik bid voor ze dat de Heere het hun niet zal willen toerekenen. Dat is zijn bescheidenheid. zijn grootmoedigheid. Maar toen hij daar eenzaam stond en toen die bank waar de getuigen hadden mogen verschijnen om voor Paulus te pleiten en een goed woord voor hem te doen, toen hij omkeek en naar die bank zag en zag dat die leeg was, en toen hij opnieuw zo pijnlijk ondervond, ik ben alleen en zelfs mijn beste vrienden laten me alleen. Toen heeft hij, en dat zegt hij in vers 17, maar de Heere heeft me bijgestaan. Toen heeft hij het ondervonden, de Heere is nabij. Waar je ook staat en wat je ook meemaakt en hoe moeilijk de weg ook wezen kan, de Heere is nabij. Maar die andere opvatting, die andere interpretatie is ook mogelijk. Dan zien we het als een bepaling van tijd. En dan wil de apostel daarmee zeggen, en waarom zouden we het ene kiezen en het andere niet kiezen? Waarom zouden we ze niet allebei die mogelijkheden zijn en allebei die mogelijkheden aannemen? Dan zegt de apostel hierin ook, denk erom, het duurt niet lang meer. En dan komt de Heere weder. En als hij wederkomt, dan komt hij wel rechtzetten wat rechtgezet moet worden. Dan komt hij het onrecht wel wreken. En dan kunt u, net als uw meester, in de wetenschap dat hij straks als rechter het hoofd van de vrome kronen zal, ook wel de voetstappen van uw meester drukken, die het ook overgaf in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. En in die wetenschap hoeft de mens zichzelf niet te verdedigen en hoeft hij zichzelf niet te wreken en hoeft hij er niet voor te zorgen dat hij erkend wordt in zijn rechten. God zal de zaak van de zijnen ter hand nemen. Wel, of het nou op deze of op een andere manier bedoeld is, in ieder geval geeft de apostel een krachtige bemoediging voor allen die in de Heere zijn. De Heere is hun nabij, zoals je dat in de psalmen ook vindt. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij is nabij allen die onderdrukt worden. Psalm 72. Want hun zaak is zijn zaak geworden. En dat geeft de mogelijkheid om ruimhartig te zijn. En dat ook te laten blijken aan allen. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Ruimhartigheid in alle dingen. Wel, tegenover alle mensen, maar nu ook ruimhartigheid in alle dingen. Zo in de zin dat we eigenlijk altijd onze eigen mening maar voor beter geven. En dat we iedereen maar gelijk geven. En dat we van iedereen maar denken dat hij het beter weet en dat hij het beter doet dan dat wij het denken of dat wij het doen. Nee, dat zou helemaal in strijd zijn met de hele geest waarin Paulus leefde en de geest waarin hij zijn brieven geschreven heeft. Want er zijn dingen in het leven van een christen waarin die christen absoluut geen centimeter van zijn plaats mag gaan. En waar hij geen moment van mag afwijken als de waarheid Gods in het geding is. Dan past ons geen ruimhartigheid. Dan past ons geen grootmoedigheid alsof iedereen ook wel een stukje van de waarheid in pacht heeft. En alsof iedereen zomaar op zijn eigen manier kan en mag geloven. Maar dan past ons een onverschrokken standvastigheid. Terwijl in zaken die ons persoonlijke eer, onze persoonlijke naam en onze persoonlijke erkentenis raken, dat we dan desnoods maar schade en ongelijk moeten lijden. Maar als het om Gods zaak, om Gods woord en waarheid gaat, dan geen centimeter wijken. Maar als het om onszelf gaat, wees bescheiden. Wees vriendelijk. Wees verdraagzaam. En denk aan Christus, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En dan is er nog een derde gebod. Dat zijn de woorden die we in vers 6 vinden, met daaraan ook nog weer een belofte verbonden. In vers 7, wees in geen ding bezorgd. Het gebod om niet bezorgd te zijn. In geen ding bezorgd. Die woorden herkennen we, die vinden we in Matthäus 6 ook. En daar komen ze uit de mond van de Heer Jezus. In een van de gedeelten van de bergreden heeft hij ook tegen bezorgdheid gewaarschuwd en heeft zijn discipelen gezegd dat ze niet bezorgd moeten zijn. In geen enkel opzicht. Staat hier zo nadrukkelijk, wees in geen ding bezorgd, bedoelt de apostel, in absoluut geen enkel ding. Ja, we maken wel eens onderscheid tussen zorg hebben en bezorgd zijn. Nou ligt dat heel dicht bij elkaar. Maar er zijn terreinen waarop het zelfs zonde kan worden genoemd als wij geen bezorgdheid hebben. Als wij geen zorg hebben. Paulus die schrijft van zichzelf dat hij nogal wat mee moet maken in zijn leven. En dat doet hij niet om zichzelf te beklagen. Maar hij vindt het toch wel eens nuttig dat de gemeente van Korinthe weet wat er zo allemaal op dat pad van een zendeling ligt. En wat er zo allemaal in zo'n leven plaatsvindt. En nadat hij allerlei gevaren van onderweg en van ik weet niet wat allemaal opgenoemd heeft, dan zegt hij, maar dan zijn er ook nog de dingen die mij zorg geven ten aanzien van de situatie in de verschillende gemeenten. Mij overvalt dagelijks de zorg van al de gemeenten. Paulus was geen prediker die het evangelie bracht en dan alles weer vergat en nooit meer eens nadacht over wat hij gezegd had en tegen wie hij het gezegd had en wat die mensen er nou wel mee zouden doen enzovoort. Maar hij had constant, en dat is een gedurige last, een zware last op zijn ziel geweest, constant de zorg voor al die gemeenten bij zich. Want het liet hem niet onverschillig hoe het ging. Hoe het ging met die, hoe het ging met die. We hebben dat vorige keer gezien. Toen hij die woorden spreekt, heel speciaal gericht tot Euodia en tot Syntyche. Die twee vrouwen waar hij zoveel steun van gehad had en die nou in onmin met elkaar leven. En dat kan hij niet hebben. En vandaar dat hij na de algemene aansporing eerder om eensgezind te zijn, het nog eens een keer toespitst en heel persoonlijk maakt. Want hij moet het kwijt. Het ligt op zijn hart. En zo zijn er veel meer dingen waar de apostel gedurig als het ware onder gebogen gegaan heeft. Die zorg, die bezorgdheid. Het zou zonde geweest zijn als die er niet was. Zoals het ook zonde is. Verkeerdheid. Als ouders geen zorg hebben voor het geestelijk heil van hun kinderen. En zo zouden er meer voorbeelden te noemen zijn. Maar waar de Heer Jezus tegen waarschuwt en wat Paulus hier overneemt, dat is bezorgdheid ten aanzien van stoffelijke zaken zoals eten en drinken. Dat zijn de vragen die de Heer Jezus in Matthäus 6 aan de orde stelt. Zeg niet bij uzelf, wat zullen we eten? Zit daar nou niet over in hoe dat nou allemaal moet? Als je nou niks meer in huis hebt, maak je dan geen zorgen over wat je morgen je kinderen voor moet zetten. En wat je zult drinken en waarmee je zult kleden. Want die dingen laten die nou de heidenen maar zoeken. Maar uw vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En als je vader het weet, dan hoeft u er zich niet bezorgd over te maken. Dat soort bezorgdheid, waardoor een mens verlamd wordt. Waardoor hij verlamd wordt en zijn taak niet meer kan doen. Als Paulus de zorg voor de gemeenten voelt, dan verlamt hem dat niet, maar dan drijft hem dat juist uit tot gebed. Maar als we de zorgen voor het dagelijkse leven hebben en die beheersen ons en die drukken ons, dan verlammen die zorgen ons wel voor en maken ons ongeschikt voor de taak die we hebben. En wat moet een mens dan doen als hij die vragen bij zich voelt opkomen? Als hij die begeerten en die verlangens en die behoeften in zijn leven heeft? Als hij merkt, ik kan er zelf ook niet voor zorgen, ik kan zelf mijn behoefte ook niet vervullen. Wat moet hij dan doen? Niet zelf de oplossing zoeken. Het niet bij mensen zoeken. Maar de weg die de apostel dan wijst is, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Zeg het aan de Heere uit. En dan alles. En houd dan ook niets achter. En dan gebruikt de apostel 3 woorden. Bidden. En het intensievere woord smeken. En dat verbonden met dankzegging. Laat het in die weg bij God bekend worden. Niet omdat de Heere het allemaal nog niet zou weten, want hij wist het al eerder. Eerder dan dat zij het zouden zeggen. maar vanuit de overtuiging dat hij het zo graag van hen horen wil. Dat hij hen zo graag wil horen belijden, dat ze in alle dingen zo van hem afhankelijk zijn. Hij wil er om gebeden zijn. Daarom laat het met dankzegging, met bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En het staat alweer in de gebiedende wijs. En zo staat het ook vaker in de schrift. Vaker worden we opgeroepen tot de waarneming van de plicht van het gebed. De waarneming van de plicht van het gebed. En wat een voorrecht dat die weg er is, die weg naar Gods genadetroon. En wat een zegen dat God op zijn troon van zichzelf gezegd heeft dat hij het gebed hoort. En daarom, het is zaak dat we acht geven op al die aansporingen. En dat we doen wat de psalmist zegt, zoekt dagelijks zijn aangezicht. En is het dan niet bemoedigend dat de apostel hier zegt dat we al onze begeerte of onze begeerte in alles bekend mogen maken bij God. En ook dit gebod wordt weer ondersteund door een nieuwe rijke bemoediging. Want zo zegt de apostel, op die wijze, langs die weg, zult u het ondervinden dat de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, uw harten en uw zinnen zal bewaren in Christus Jezus. Langs de weg van het gebed en van het ootmoedige smeken en van het hartelijke en oprechte danken en van het zo de afhankelijkheid voor Gods aangezicht beleven en de Heere erkennen als degene die we in alle dingen nodig hebben en zonder wie we geen stap kunnen doen en geen gedachten kunnen denken, zonder wie we in het natuurlijke en in het geestelijke leven niets kunnen, in de beoefening en de beleving van deze gebedspraktijk zal de Heere geven dat er vrede in het hart komt. En wat voor een vrede? Vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede waar je dus eigenlijk ook geen woorden voor kunt vinden. Vrede die daarom alle verstand te boven gaat, omdat die hemels van oorsprong is. En die ook het hart hemels gezind maakt. En wat gaat die vrede nou doen? Uw harten en uw zinnen bewaren. Uw hart en uw zinnen. En dat zijn nou juist de plaatsen waar de bezorgdheid zit. Dat je een bezwaard hart hebt. En dat je het niet klein kunt krijgen en niet kwijt kunt raken. Je hart. Wat wordt er soms in het hart afgetopt en geworsteld? En wat wordt er in het hart veel verdriet geleden. Terwijl de ogen misschien droog blijven. En terwijl een ander het misschien niet merkt. En als je dan zo stilletjes voor jezelf uit zit te staren. Te midden van al je zorgen en je moeite en je onzekerheden en de vragen die maar geen antwoord krijgen. Gaat de Heere in de weg van het gebed geven dat dat hart bewaard gaat worden. En dan gebruikt de apostel een woord dat met het woord bewaren eigenlijk niet zo duidelijk is weergegeven. Hij gebruikt een militaire term. Hij zegt eigenlijk, en de vrede Gods die uw verstand, zal uw verstand, die bij alle dingen te boven gaat, nee, die uw verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren. Dat zal, die vrede zal er een heel garnizoen omheen zijn. Een heel contingent soldaten, dat beeld gebruikt hij, zal om uw hart heen gaan staan, zodat er geen gevaar meer dreigt en zodat uw hart en uw zinnen echt helemaal gegarandeerd veilig zullen zijn. En zodat er ook vrede beleefd wordt. Rust komt. Want dan kan je niks meer gebeuren. En dat wordt de beleving van dat woord wat de Heere Jezus zei. Uw Vader weet dat gij deze dingen behoeft. En waar dat beleefd wordt, in die overgave aan de Heere, in dat vertrouwen op de Heere, dan kan een mens rustig zijn, te midden van de golven en de stormen. Als dat Paulus te beurt valt. Als hij op dat slingerende schip in de Middellandse Zee is. En hij heeft ook gevreesd. Want hij wist ook bij tijden niet hoe het allemaal gaan zou. Maar toen is de vrede Gods in zijn hart gekomen. Hij heeft bezoek gehad van een engel. Er is een engel bij hem gekomen. Ja, je kan zeggen er is een heel garnizoen engelen om hem heen komen te staan. En toen was alle vrees weg. Toen God het tegen hem zei, vrees niet, Paulus. Gij zult voor de keizer gesteld worden. En toen heeft God hem beloofd dat zelfs alle zielen van de mensen bij hem aan boord ook behouden zouden worden. En dan durft hij het zeggen, te midden van heidense soldaten, te midden van heidense zeelieden, te midden van lui die met hem gespot hebben, dan durft hij het zeggen dat er een engel gekomen is van die God wiens ik ben, welke ik ook dien. Daar staat de man in de volle overtuiging van de bescherming die deze God hem geven zal. En hoe de omstandigheden dan ook zijn. Als hij het zegt, dan kan hij zich amper staande houden op dat schip dat heen en weer slingert. En die soldaten die luisteren en die matrozen die luisteren, die moeten zich ook aan de reling vasthouden. Of op een andere manier zichzelf beveiligen. En toch weet de apostel het met grote overtuiging. De God wiens ik ben. De God welke ik ook dien. Want die heeft zijn noden aan de Heere voorgelegd. En de Heere heeft antwoord gegeven. En zo is de vrede Gods in zijn hart gekomen. En zo is er rust en vertrouwen gekomen. Wel, laten we het hierbij laten. En laten we dan tenslotte nog zingen uit Psalm 37, het tweede vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Terugkeren tot Filippenzen 4. Ik heb hier een aantal vragen gekregen, schriftelijk, en sommige gaan over hetzelfde onderwerp, maar er is toch ook nog wel wat variatie in. Laat ik beginnen bij vragen die te maken hebben met vers 4, verblijdt u in de Heere. Er zijn, even zien hoor, 2, 3 vragen daarover. Is er ook blijdschap, verblijden in de Heere, in het wenen van hoofdstuk 3 vers 18? Of moet je zeggen dat Paulus daar ook zijn meester volgt die weende over Jeruzalem? Dus dat is een verbinding tussen vers 4 van hoofdstuk 4 en 18 van hoofdstuk 3. En volgende vraag die ook over dit onderwerp gaat. We horen in deze tijd zo weinig van die verblijding in de Heere. Zou daar de oorzaak van kunnen zijn dat men de rechtvaardigmakende daad Gods in Christus niet verstaat? Of wordt alle aandacht op de heiligmaking gericht? Dan kan dat toch het gevolg hebben dat men de zoete troost en blijdschap in de Heere mist. Dat is de tweede vraag over dat onderwerp. Verblijdt u in de Heere, vers 4. Stralen christenen dit genoeg uit om anderen jaloers te maken? Houden we het niet te veel voor onszelf? En dan nog een vraag over de blijdschap. Hoe zou Heman gereageerd hebben op dit vers van Paulus over het verblijden? Psalm 37 spreekt ook over het verlustigen met blijdschap in de Heere. U schenken wat uw hart van hem begeert. Maar hij kon dat blijkbaar ook niet zo ervaren. Dat raakt eigenlijk allemaal hetzelfde onderwerp, zoals ik al zei. Als de apostel Paulus dit schrijft, dan schrijft hij dat in een heel duidelijk verband. Dat hebben we met elkaar gezien. Het is een blijdschap over de dingen die de gelovigen in de Heere hebben. En over wat zij in de Heere zijn, wat de Heere hen gemaakt heeft en wat de Heere voor hen doen zal. Het is allemaal betrokken op het heilswerk van de Heere. En dat is natuurlijk, hoe je het ook wendt of keert, altijd voor degene die dat ziet en beleven mag, een oorzaak van grote blijdschap. Als dat geen blijdschap geeft, wat zou er dan blijdschap in het leven van een mens geven? Nou, ik heb gezegd, dat wordt dan niet door iedereen in dezelfde mate beleefd. En dat is voor een deel mee afhankelijk van de levensleiding, de gang van je leven. En daar kan voorspoed en daar kan tegenspoed, er kan zelfs veel tegenspoed zijn. En dat legt natuurlijk een stempel op een mens, dat kan ook niet anders. Alhoewel je toch ook wel eens mensen tegen kunt komen die een voor onze begrippen moeilijke levensgang moesten maken. En die heel veel tegenslag hadden en die een wankele gezondheid bezaten. En ik weet niet wat voor allemaal dingen meer, maar die toch vrolijk in de Heere hun kruis konden dragen. En uit weer leven soms toch een bepaalde uitstraling kwam, waarvan je kan zeggen, nou, daar kun je nou echt aan zien wat het is om omgang met de Heere te hebben. Dat kan dus ook, dat de levensgang niet altijd bepaalt hoe onze beleving van de blijdschap of onze niet-beleving van de blijdschap is. Het hangt natuurlijk ook mee samen van wat ik ook genoemd heb, ons karakter. Daar kan een mens last van hebben. Van je natuurlijke aanleg. We hebben het vaak in deze tijd over mensen met een depressief karakter en mensen die in een depressie verkeren. En er zijn heel wat mensen die een psycholoog nodig hebben vanwege alle dingen die ze meemaken en vanwege alle reacties die dat in hun geest geeft. Je hoort heel veel van mensen die natuurlijk psychische problemen hebben, die daarvoor behandeld moeten worden, die medicijnen moeten slikken, die misschien nog ernstiger behandeling moeten ondergaan. Dat mag dan misschien ook wel een klein beetje een verschijnsel van deze tijd zijn, die natuurlijk ook niet zo makkelijk is voor veel mensen. Maar ja, daar heb ik dan ook de naam genoemd van die aan. Hoe zou Heman nou gereageerd hebben op dat gebod van Paulus, verblijdt u? Als Paulus nou Heman gekend had en Heman had Paulus gekend en ze hadden elkaar ontmoet en Paulus had Heman daar zo zien zitten, een beetje somber voor zich uitkijkend, omdat hij toch ook weer beleefde wat dat is om twijfelmoedig te zijn. Hoe zou Heman nou gereageerd hebben als Paulus tegen hem gezegd had: hey Heman, verblijd u in de Heer te allen tijd? Ja. Hoe zou hij gereageerd hebben? Hij zou hem, denk ik, ongelovig aangekeken hebben. Hij zei: kun jij dat dan? Als jij nou eens voelde wat ik voel. En als jij nou eens meemaakt wat ik meemaak. Dan zou je toch ook wel weten dat dat niet kan. Maar Paulus zei het zo niet. Verblijd u te allen tijd. Maar Paulus zei tegen Heman: verblijd u in de Heere. En dan moeten ze eerst samen eens gaan praten over wat ze samen in de Heere hebben. Heman ook. Heman ook. Die dat toch ook getuigen mag in die 80ste psalm. En overigens, dat is ook het enige getuigenis wat we van Heman hebben. Het enige getuigenis. Er zal van die man best meer bekend zijn geweest in zijn dagen. Maar God heeft dat voor ons niet bewaard. Maar zelfs in die 80ste psalm, daar hoor je hem toch ook zeggen: Heere, mijn God. Nou, daar heb je nou eigenlijk het geheim waar Paulus ook op doelt. En als ze daar nou eerst eens met elkaar over praten, dan kan Heman er ook best wel eens toe gekomen zijn om Paulus te zeggen: joh, je hebt gelijk. Ik kijk soms ook maar tegen de dingen aan en ik kijk soms ook maar naar wat ik ervan gevoel en wat ik ervan meemaak en wat ik ervan zie. En dan zie ik zoveel tekorten en dan zie ik zoveel gebrekken en dan zie ik zoveel machten die het mij proberen te ontnemen. Maar als ik nou eens terugdenk, en soms mag ik dat in mijn gebed ook zeggen: mijn God, Heere, dat bent u toch geworden, nietwaar? Daar is toch die verbinding gekomen. Ik ben toch meer geen vreemdeling meer voor u. Ik heb toch deel gekregen aan uw genadige ontferming. Als ik daar weer op let, dan kan die zeggen: ja joh, het was door alles heen. Er is toch inderdaad reden tot blijdschap. En dan zal het bij hem nooit zo uitbundig geweest zijn, zoals het bij Paulus was, of bij een ander. Maar er is er toch niet één van Gods oprechte kinderen of ze weten wat het is om te delen in de blijdschap. Ik zal niet zeggen dat het bij allemaal, dat zeg ik ook niet, bij allemaal zo constant, zo gelijkmatig aanwezig is. Maar er komen toch bij iedereen van die momenten dat ze het weer weten en weer ondervinden en weer durven zeggen: Heere, mijn God. En als je dat nou oprecht mag zeggen en je meent ook wat je zegt. Als je het zo tegen de Heer is. Het is geen cliché uitdrukking. Het is geen herhalen van zo'n algemene uitspraak. Maar als je dat nou echt mag zeggen: Heere, u bent toch ook mijn God. Dat is toch zo, Heere? Nou, dan tilt de Heere zo iemand er voor dat moment wel weer bovenuit. En dan worden Heman en Paulus toch weer vrienden. En dan zijn ze het toch ten diepste met elkaar eens. Dus ik denk dat dat wel een verschil zal zijn. Maar het blijft wel, en laat ik daarmee sluiten, het blijft wel een gebod. Want Paulus die zegt niet: nou moeten jullie ernstig proberen om altijd blij te zijn in de Heer. Ik raad jullie aan, hij zegt: verblijd u in de Heer, gebiedende wijs. En wie daar geen ernst mee maakt, wie dat in zijn leven niet zoekt na te jagen, die is ongehoorzaam. Want een gebod, dat moet wel gehoorzaam worden. Wie een mens ook is en hoe zijn karakter ook mag wezen. En wat zijn levensomstandigheden ook mogen zijn. Het is een oproep om altijd maar weer terug te gaan naar die grondvraag. En die grondvraag is: ken ik hem of ken ik hem niet? Wie is hij voor mij? En wie ben ik voor hem? En is er nou die band gekomen? Die grondvraag. Die wordt eigenlijk in deze zaak heel nadrukkelijk aan de orde gesteld. Ja, en of er nou ook blijdschap zat in dat wenen van Paulus. Ja, ik weet het niet. Nee, ik denk dat er ook emoties zijn die vlak naast elkaar liggen. En die misschien ook wel gelijktijdig plaats kunnen vinden, maar ze worden veroorzaakt door verschillende factoren. Dat Paulus weent, dat is vanwege die antinomianen en hun dwaalleer. En de invloed die ze hebben en de gevaren die van hen uitgaan. En de strikken die ze voor Gods kinderen spannen, daar weent hij over. De listen van de duivel, dat is de oorzaak van zijn tranen. En de oorzaak van zijn vreugde, van zijn blijdschap, is gelegen in wat de Heere is. Het zijn twee verschillende bronnen waaruit de verschillende emoties voortkomen. Het kan wel gelijktijdig zijn. Paulus kan wenen als hij denkt. Hij kan tegelijkertijd ook door de heren erbovenuit getild worden. En dat de heren hem laat zien. Maar Paulus, het gaat toch wel goed hoor. Hoeveel antinomianen en hoeveel judaïsten er nou ook schade proberen aan te richten in mijn kerk. Maar mijn raad zal wel bestaan, hoor Paulus. En ik zal wel al mijn welbehagen doen. En dan kan hij zijn tranen drogen en dan kan hij door zijn tranen heen glimlachen. Ja, omdat de Heere toch met zijn werk voortgaat. We horen zo weinig over die verblijding in de Heere. En dat is die andere vraag ook. Stralen christenen dat eigenlijk niet veel te weinig uit, waardoor anderen ook niet jaloers gemaakt worden? Ja, dat laatste dat kan ik wel toegeven. Ik denk dat er in het leven van oprechte christenen soms wel eens een tekort aan beleving van de blijdschap en dus ook aan uitstraling van de blijdschap is. Dat geloof ik. Dat zou best eens kunnen komen omdat er inderdaad de weinige uitstraling het gevolg is van weinige beleving. En daar kun je ook zoeken naar oorzaken. Is het omdat we toch ons te weinig realiseren wat dat nou is in de Heere? Is dat nou toch omdat we te weinig beseffen wat God in zijn genade aan zijn volk geschonken heeft? In ieder geval in de belofte geschonken heeft en wat hij door zijn Heilige Geest ook wil uitwerken. Er wordt ook wel eens geleefd bij een klein beetje genade. En we houden ons ook wel eens op de been met een klein beetje genade. Net genoeg om niet om te komen. Maar dat er bij de Heeren een volheid en een overvloed is, dat wordt vaak ook veel te weinig bezet. Nou heb ik het over oprechte christenen. Ik heb het niet over mensen die hun eigen blijdschap maken. Dat is vaak, soms prik je daar ook wel een beetje doorheen. Dat is kunst. Dat is kerstbomenwerk. Daar hangen de ballen aan. En die boom die verdort op een gegeven ogenblik, want die heeft geen wortels meer. Maar de echte blijdschap die er toch eigenlijk zou behoren te wezen bij alle die de Heere vrezen, daar wordt wel eens inderdaad heel wat te weinig van gezien. En of dat samenhangt, mogelijk wel hoor. Mogelijk wel met het feit dat we dan toch te weinig leven bij die rechtvaardigende daad van God in Christus. Bij dat in hem zijn. Bij datgene wat Gods kinderen in de zaligmaker hebben. En wat hebben ze niet allemaal in hem. Er moet uitgeput worden. Daar moet geloof in beoefend worden. Dat moet uit de volheid van Christus toegepast worden iedere keer. Maar als daar niet naar gestaan wordt. Als daar niet echt de begeerte naar is en de beleving van die begeerte in gekend wordt, ja, dan wordt het ook geen werkelijkheid. Beleef je dan de weldaad van de vergeving? Nee. Beleef je dan de weldaad van het aangenomen zijn in hem, in de geliefde? Nee. Beleef je dan het wonder, hij zag op mij neer? Nee. Of dat samenhangt met het feit dat meer de nadruk gelegd wordt op de heiligmaking? Dat kan. Dat kan, en als je de nadruk legt op de heiligmaking, dan kom je keer op keer ook weer tegen al de tekorten. Al de dingen die je daarin tekort komt. Al de gebreken. Als het over de heiligmaking gaat, dan hoeft de mens nooit te roemen. Nooit. Of hij moet gaan ontdekken dat ook zijn heiligheid in Christus gelegen is. Dan is er weer wel te roemen. Maar als het gaat om de vorderingen die ik maak en de zonde die ik overwin en de strijd die ik voer en waarin ik overwinningen behaal, ach, dan is het eigenlijk altijd nederlaag op nederlaag. In die strijd liggen wij onder. En als je daarna kijkt, ja, ach, wat komt er dan nog van terecht? Dan straal je ook niet zoveel uit. Maar nogmaals, laten we goed vasthouden of het nou over de rechtvaardiging of over de heiliging of over wat dan ook gaat. Echte beleving van de blijdschap en dan ook uitstraling is er alleen als het weer echt leeft voor ons wat zijn volk in hem heeft. En als ik met mijn hart daarbij mag vallen. En als ik door de geest daaruit mag worden bediend. Dat is over vers 4. Nou eens even zien hoe ver ik ben. Over vers 5 heb ik wonderlijk genoeg geen vragen. Alsof iedereen dat allemaal vanzelf wel weet en ook in praktijk brengt. Die bescheidenheid en die vriendelijkheid. Maar dat geloof ik nog niet hoor. U wel?
Daar zal toch ook nog wel wat aan mankeren, of niet? Ja, ik zie mijn vrouw al lachen. Die merkt dat wel eens bij mij ook, dat het niet altijd zo gaat, ja. Ja. Ja, dat moet ik dan ook maar bekennen. Maar ik zal niet de enige zijn die zo'n bekentenis moet afleggen. Maar, wat zei je? Ja, oh, dat zou kunnen, ja. Dat iedereen zo bescheiden is, en daar heb je het dan bescheiden, dat hij daar liever niet over praat. Ja, maar over vraag vers 6 en 7 heb ik wel een paar vragen. Dat zijn deze. Wilt u nog iets zeggen over het bewaren van de zinnen in Christus Jezus? Kijk of ik nou niks oversla, hoor. Want meestal heb ik niet zoveel vragen, maar vanavond toch wel. Moeten we vers 7 ook niet lezen in het licht van de heiligmaking? De zinnen worden immers bewaard in Christus. Ja, zo doe ik recht aan deze vragen. Wat is dat? Het gaat dus eigenlijk niet eens over vers 6, maar over vers 7. Over de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Die zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Of dat over de heiligmaking gaat. Ik denk dat het hier in de eerste plaats, dat heeft natuurlijk wel met de heiligmaking te maken, maar dat het hier in de eerste plaats gaat over het leven te midden van alle zorgelijke dingen in ons leven. Te midden van alle dingen die we nodig hebben, die we zelf niet kunnen, waarin we zelf niet kunnen voorzien, al die begeerten enzovoort. De dingen waar in vers 6 van gesproken wordt, dat je er nou mee maar naar de Heere moet. Het hele leven zoals de Heer Jezus dat getekend heeft. En ik heb dat zojuist niet gelezen, maar misschien is het toch goed om Matthäus 6 er nog eens even bij te nemen. Waarin het, ik zei al, dat heeft natuurlijk wel met de heiligmaking te maken, maar dat is natuurlijk niet de heiligmaking zelf. Het gaat hier in vers 19 en volgende versen van Matthäus 6 over, vergadert u geen schatten op de aarde, maar vergadert u schatten in de hemel. Over in vers 24, niemand kan twee heren dienen. En dan met name vers 25 en volgende, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat ge eten, wat ge drinken zult, of voor uw lichaam waarmee ge uw kleden zult. En dan noemt de Heer Jezus een aantal voorbeelden. Kijk eens naar de vogels, zegt hij. Die arbeiden niet, en die zaaien niet, en die maaien niet, en toch hebben ze te eten. En de leliën, God zorgt er ook voor. En het gras, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is het terrein waar het over gaat als Paulus waarschuwt tegen bezorgd. Hart en uw zinnen bewaren in Christus. Ja, in Christus. Daar heb je hetzelfde als wat hij in vers 4 zegt. In de Heere. Ook dit kan alleen maar beleefd worden als we leven in de relatie met Christus. Als we verbonden zijn met hem. Hoe kan God immers vader zijn buiten Christus om? En de Heer Jezus zei, uw vader weet dat gij deze dingen behoeft. Nou, hij is natuurlijk alleen dan onze vader als hij dat om Christus wil geworden is. Vandaar dat hier weer dat geheimenis aangewezen wordt, die leeft. En uit de volheid van Christus gaat de Heere de zijne geven. En uit die volheid van Christus komt nu ook de vrede Gods, die het hart en de zinnen zal bewaren. Wat wordt er bedoeld met die zinnen bewaren? Ik denk dat dat niet zoveel verschil maakt met het bewaren van het hart. Hart en zinnen staan hier denk ik heel duidelijk parallel als twee woorden die eigenlijk dezelfde zaak aanduiden. En wat is nou het geheimenis van het hart? Daaruit zijn de uitgangen des levens. Daarin gaat alles om. De Bijbel gebruikt het woord hart in een hele veelomvattende betekenis. Je gedachten gaan in je hart om. Zo zegt de Bijbel eigenlijk. Je hele geest vindt zich terug in het hart. Ik zei zo pas al, daar worden de zorgen uitgebroed. Daar worden de begeerten opgewekt. Daar komt eigenlijk alles vandaan. Daaruit zijn de uitgangen van het leven. Al de uitgangen van het leven. En daarom, dat is een gevaarlijk terrein. Vandaar dat het boek Spreuken ook zegt, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Nou, dat ligt er als een opdracht, behoed uw hart. En dan staat de mens, als die dat moet gaan doen, voor de onmogelijkheid van hoe kan hij dat nou doen? Hoe kan ik nou een wacht zetten om mijn eigen hart heen? Hoe kan ik mezelf nou bewaren voor verkeerde gedachten? Hoe kan ik mezelf nou bewaren voor ongeloofsconclusies? Hoe kan ik mezelf er nou voor bewaren om in de zorgen onder te gaan? In wantrouwen zou de Heere wel voor me kunnen zorgen. Dan moet er een wacht om je hart heen staan. Spreuken zegt, doe dat. Behoed uw hart. En omdat de Heere weet dat de mens dat niet kan, zegt hij, geef mij uw hart. Vertrouw het maar aan mij toe. Hoe ongelukkig dat met uw hart ook gesteld is en hoeveel ongeloof er ook in leven kan, geef het aan mij, vertrouw het aan mij toe. En hier belooft de Heere dat als we dat waarlijk mogen doen, om dat hart voor hem uit te storten, dat is immers met bidden en smeken om de dankzegging het allemaal bekend laten worden bij God, je hart uitstorten in alles, zegt Paulus, als dat gebeuren mag, dan zegt de Heere, dan zal ik ervoor zorgen dat er een wacht om je hart heen komt. Dat je hart en je zinnen, heel dat innerlijk bestaan, dat ik, dat zoveel invloed uitoefent ook op je daden en op je gedachten en op je werk, op je woorden, dat hart omsingeld, omringd zal worden door een heel garnizoen van wachters. En zo ben je bewaard. En zo word je bewaard met name voor die overmatige bezorgdheid. Want dan kun je het in vertrouwen in Gods handen geven. Zoals Paulus dat op dat schip deed. Ik geloof God, zegt hij. Kun je wat bewijzen, Paulus? Kun je het laten zien? Nee, ik kan niks laten zien. Je hebt een engel op bezoek gehad. Ja, dat kan ook nog inbeelding zijn. Je kunt ook nog gedroomd hebben dat je erin had. Ik geloof God, zegt Paulus. En meer niet. En dan is je hart gerust in de Heere. Wilt u nog wat nader ingaan op wezenskenmerken van de verbintenis met de Heere, waarin de ziel zich mag verheugen? Dat gaat dus over dat in Christus en in de Heere. Dat thema dat door alle brieven heen, ook door de Filippenzenbrief, steeds weer in de brieven van de apostel terugkeert. Dat is ook het geheim eigenlijk. Ik heb dat gezegd, het meest wezenlijke geheim van het genadeleven is dat een christen in Christus is. Hij heet christen omdat hij van en in Christus is. Wanneer is hij dan in Christus? Hij is in Christus vanaf het moment dat hij wedergeboren is. Niet dat hij dat zelf weet, want daar gaat het nog niet even om. Maar hij is van God uit bezien in Christus op het moment dat hij wedergeboren is. Dat hij een nieuw schepsel gemaakt is. En dat hij nu behoort bij dat huisgezin Gods. Je kunt alleen maar bij Gods huisgezin behoren door en in de Heer Jezus Christus. De oudste broeder, om het maar zo te zeggen. Dat moet geloofd worden. Al de weldaden die God aan zijn volk geeft, die geeft hij ze eerst in de belofte, die geeft hij ze eerst in ja, de manier waarop hij ze behandelt en waarop hij ze ziet. Maar zij moeten het stap voor stap en geregeld door het onderwijs van de Heilige Geest leren verstaan. Dat is niet anders in geestelijk opzicht dan het in het natuurlijk opzicht bij ons allemaal gegaan is. Wij kwamen in de wereld en we hoorden ergens bij. Je hoorde bij een gezin. Daar hoorde je bij, dat bleek ook, want je kreeg een naam en je werd geregistreerd. Je werd aangegeven op het gemeentehuis en je was voor iedereen die daar wat mee te maken had, werd je gerekend bij dat gezin en behorend bij die ouders. Of je er zelf al van wist, dat was niet aan de orde. En of je ouders kende, dat was helemaal geen punt. Maar naarmate we ouder werden en naarmate we begonnen na te denken en de dingen ons begonnen te realiseren, ging je ook iets beseffen van wie die man en wie die vrouw waren daar bij wie je in huis was. En dat je vader en dat je moeder waren. En naarmate je weer ouder werd, ging je ook meer en meer van ze leren kennen. En ging je ontdekken dat ze niet alleen bepaalde dingen voor je deden, maar dat ze ook bepaalde eigenschappen hadden en trekken. En sommige dingen die stelde je op prijs en andere dingen kreeg je een beetje een hekel aan. Maar zo ging je je ouders meer en meer leren kennen. En wanneer ken je ze nou? Ja, nou dat mag u dan zelf beantwoorden. Wanneer u uw ouders nou echt leerde kennen. En wanneer je nou echt door had wie ze zijn en wie ze voor u waren. En wat ze allemaal voor u hebben gedaan. En nou weet ik wel, nou zul je terugkijken en je zult ook je gebreken bij je ouders zien. Maar nou laat ik het beeld verder los. En nou breng ik het over op het geestelijke. Als een mens in Christus is, van Gods kant uit gezien, dan moet hij het zich nog gaan realiseren door de werking, door het onderwijs van de Heilige Geest. En dan moet het er nog toe komen dat het niet alleen maar geldt dat de Heere zegt, hij is van mij. Hij is trouwens van eeuwigheid al van de Heere in het verkiezend welbehagen Gods. Hij is in Christus vanuit het offer dat Christus gebracht heeft, want toen waren al de zijnen ook al in hem. En hij is in Christus op het moment van de wedergeboorte. Dan wordt hij hem ingelijfd. Nou, wat van Gods kant nou al lang zo was, dat de Heere zegt, hij is van mij. Dat moet nou zo uitgewerkt en zo in het geloof verstaan worden, dat daar de echo op wordt. En nou is de Heere van mij. En nou ben ik van hem. En dan wordt de band niet gelegd, maar dan wordt beleefd dat er die band is. Waar Paulus over spreekt, dat is over hoe het van Gods kant is. En wat de Heere in Christus voor zijn volk is en aan zijn volk geeft en voor zijn volk doet. En daarom kan hij het tot alle ware oprechte gelovigen zeggen, de kleinen en de grote. Hij kan het tot doorgeleiden zeggen en hij kan het tot, ja, laat ik het dan zo zeggen, de bekommerde zeggen. Want in dat opzicht, wat hun staat betreft, is er geen verschil. Wat hun beleving betreft, is er natuurlijk wel verschil. En dan zal iemand die verder geleid heeft en die in het geloof de dingen begrepen en verstaan heeft, die zal zich veel beter kunnen realiseren wat dat is om nou een borg te hebben. Dan dat diegene dat kan die daar nog naar hunkert en daarnaar staat en voor zichzelf nog zoveel vragen daaromtrent heeft. Maar wat de Heere zeggen wil, en wat Paulus hier zeggen wil, dat is tegen al die ware oprechte gelovigen, vergeet niet, er is een band gekomen en die heeft God gelegd. En nou moet dat in uw leven nog wel uitgewerkt en toegepast worden, maar daar ligt de grond van uw bestaan. Er is een omkeer gekomen in uw leven, je bent uit de duisternis getrokken tot zijn licht, dat ontken je niet. Je bent uit het heidendom, Filippenzen meestal uit het heidendom overgegaan, tot het geloof in de Heer Jezus, dat woord heeft klem op je hart gekregen, dat heeft beslag op je ziel gelegd. God heeft gewerkt in je leven. En vanuit die verbinding verblijdt u in de Heer en al die andere opdrachten die hier staan. Dus het gaat hier niet zozeer om de beleving allereerst, maar om, ja, datgene hoe God zijn volk beziet. En hij ziet ze altijd alleen in Christus aan. Hij kan nooit één geestelijke weldaad aan één van die zondaren schenken, of hij doet het door Christus heen. Altijd weer alleen om Christus wil. En zo ziet hij ze. En zo behandelt hij ze. En zij moeten het in het geloof zich gaan bewust worden. Dat waren de vragen. Er is nog een vraag bij. Maar daar heb ik een beetje, ik heb geen moeite met het antwoord op die vraag, maar om dat nou hier te behandelen. Ik denk dat ik dat maar aan degene die de vraag gesteld heeft persoonlijk zal gaan doen. Dat lijkt me het beste. Zijn er nog andere vragen? Oh, je krijgt niet zoveel kans ook vanavond, hè, met al die schriftelijke vragen. En dan zijn we eruit, hè, als u dat weet. Nee, ook nog niet. Ja, ik geloof dat dat waar is. Als de Heer een mens bekeert, dan houdt hij rekening met het karakter. Ik denk dat je dat in het algemeen wel kan zeggen. Je hebt verschillende vormen van bekeringen die in de Bijbel getekend worden. En als je ze naast elkaar legt, dan zie je dat er nogal wat verschil is. Dan de klassieke voorbeelden die dan natuurlijk vaak genoemd worden en naast elkaar geplaatst worden, dat is de weg van Paulus en de weg van Timotheus. Daar is natuurlijk een opmerkelijk verschil tussen. Wat Paulus meegemaakt heeft, dat heeft Timotheus zo niet meegemaakt. En de manier waarop Timotheus tot geloof gekomen is, dat is voor Paulus een heel andere weg geweest. Hangt dat nou samen met het karakter? Dat kon wel eens wezen. In ieder geval hangt het samen met de manier waarop ze voor hun bekering geleefd hebben. Dat Paulus met zoveel, als ik het nou even zo mag zeggen, met zoveel geweld gearresteerd moest worden, dat was vanwege het feit dat hij dreiging en moord blies. En dat hij op een andere manier niet te remmen was. Hij was erbij geweest toen Stefanus stierf. Nou, ik denk dat dat voor iedereen toch een indrukwekkend gebeuren moet zijn geweest. Dat daar een man sterft onder de stenen regen. En dat hij zegt, ik zie de hemel geopend. En dat horen ze hem zeggen. En Christus Jezus opperstaande ter rechterhand Gods. En als hij dan zijn laatste adem gaat uitblazen, dat hij dan nog met zijn laatste krachten zegt, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Ik denk dat dat toch wel erg veel indruk maakt als je daar vlakbij gestaan heeft. En Saulus stond daar dichtbij, maar het deed hem niks. Het stimuleerde hem eigenlijk nog meer in zijn haat tegen dat volk van de Heere Jezus. Nou, en als de Heere zo iemand dan toch hebben wil, ja, dan moet hij wel een hoop geweld gebruiken. En dan moet hij van zijn paard gestoten worden. Maar Timotheus heeft zo'n weg niet gehad. Timotheus heeft ook een hele andere opvoeding gehad. Timotheus heeft een moeder gehad die de Heere vreesde. En hij heeft een grootmoeder gehad die de Heere vreesde. En hij heeft in zijn jeugd van zijn grootmoeder het onderwijs gekregen en van zijn moeder. Ik denk dat hij als, bij wijze van spreken als kleine jongen al aan de schoot van zijn grootmoeder de Bijbelse geschiedenissen gehoord heeft. En dat hij het in haar leven ook zag wat dat uitwerkte en wat dat nou voor vrucht droeg. En vroeg in zijn leven is de goede keus gevallen en hij heeft een hele rustige bekeringsweg gehad. Niet minder echt, maar veel rustiger. Ja, dat hangt dus samen met zijn levensgang, maar mogelijk ook met zijn karakter. Als ik dat, wat weten wij overigens van het karakter van Filippus, van Timotheus. Er zijn een aantal dingen uit het evangelie die je de conclusie doen trekken. Nou, dat is nou een jongen die niet voorop stond. Paulus wel. Ja, als Paulus ergens kwam, dan was hij er ook. En dan duwde hij, bij wijze van spreken, de anderen opzij. Ging vanzelf. Als hij op zendingsreis is, dan heeft Barnabas eerste leiding. Maar al gauw lees je dat Paulus en die bij hem waren, dan heeft hij de leiding overgenomen. En dat ging heel natuurlijk. Zo was Timotheus niet. Die was wat schuw, die kroop liever weg, die stond liever achter Paulus dan voor hem. En dan moet hij nogal eens aangespoord worden en bemoedigd tot wat optreden opgeroepen worden. Nou, hangt het daar dan ook mee samen dat hij een andere weg gehad heeft? Ik denk dat het allemaal op elkaar ingrijpt. En dat de Heere er rekening mee houdt met hoe hij een mens gemaakt heeft. En wat hij een mens ook opgelegd heeft. En hoeveel een mens tegengestreefd heeft. En wat hij allemaal aan verzet gehad heeft. Of dat hij zich juist gewillig heeft willen laten leiden. Ik denk dat dat allemaal een rol speelt. Ja. 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 Nou, geef het dan maar door aan de mannen. Wie nog meer? Dan gaan we stoppen. We hebben nog één keer te goed in dit korte seizoen. En dat is, we leven wel eens in over 2 weken. Ja, dan moeten we helaas stoppen. Dan is er geen ruimte meer. Althans, niet hier. Goed, over 2 weken dan de volgende verse van dit hoofdstuk. En we gaan nu zingen Psalm 62. Het 4e vers. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust. Zwijg Gode stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Heere, u bracht ons vanavond samen rondom uw woord. We mochten in alle rust over dit gedeelte uit de schriften spreken met elkaar. We hebben gehoord hoe de apostel de Filippenzen opriep tot gedurige blijdschap. En tot ook de betoning van bescheidenheid, ruimhartigheid. En dat hij ze ook de plicht voorhield om niet bezorgd te zijn, maar alle dingen aan u de Heere bekend te maken. Heere, dat zijn drie dingen die niet alleen de Filippenzen aangingen, maar dat zijn dingen die ook vandaag nog gelden. Het staat nog in hetzelfde eeuwig blijvende woord van u. En zo is het nog, Heere, uw wil dat de uwen zo leven. Ze hebben er genade voor nodig om zo te kunnen leven, Heere. Zowel wat het ene als wat het andere, als wat het derde betreft. In onszelf, de ware blijdschap, die hebben we niet en die produceren we niet. En die houding naar anderen toe van gewilligheid en van toegefelijkheid en van bescheidenheid, Heere, ach, dat ligt ons ook al niet. En de waarneming van de plicht van het gebed, ach, u weet hoe dat ligt in het leven van mensen, zelfs in het leven van uw kinderen. En daarom deze plichten, ze zijn er, maar ze kunnen alleen betracht worden met de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Ze kunnen alleen betracht worden vanuit de beleving van het werk van uw genade. Schenk dat, Heere, schenk dat in ruime mate. En wilt gegeven dat uw kerk, dat degenen die u oprecht vrezen, zo ook waarlijk mogen wandelen, uw naam tot eer, om zo ook als lichten te schijnen, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dan zal er inderdaad ook van de uwen wat uitgaan. Heere, als we van die bijzondere genade van het verbonden zijn met u geen weet hebben, wilt u dat dan nog eens anders maken? En wilt u door uw Heilige Geest onwederstandelijk ontstrekken en aan uw dienst verbinden, bekerend datgene wat onbekeerd is en tot u trekkend, Heere, wat op eigen gekozen wegen gaat? Gedenk ons in uw genade om Jezus wil. Amen.
Wel thuis. Yeah.